Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. 85, vers 1. Wij lezen vanavond uit Gods woord twee psalmen, twee korte psalmen, allereerst de 23ste en daarna de 126ste, psalm 23 en psalm 126. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van psalm 60, psalm 60. Het tweede vers, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. Na de schriftlezing dus de 60ste psalm, vers 2. We lezen psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. En dan psalm 126, een lied Hamaaloot, Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Laten we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst voor de prediking van vanavond is dezelfde als voor deze morgen. We hebben vanmorgen met elkaar geluisterd naar het woord van Jesaja in hoofdstuk 49... Het tweede deel van vers 8 tot en met vers 13, dat is ook voor vanavond de tekst. Laat ik u die versen nogmaals lezen. Daar spreekt de Heere tot de knecht des Heere, tot de Heere Jezus Christus. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in de duisternis zijn komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, nog dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen en zie die van het noorden en van het westen en genen uit het land van Sinim. Juicht gij hemelen en verheug u gij aarde en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Ootmoedig willen we uw grote naam erkennen, Heere, voor het gunstbewijs dat wij ook vanavond nog weer mogen vergaderen rondom uw woord en getuigenis. En het is immers dit woord dat u gegeven hebt en dat u gebruikt om zondaren zalig te maken. Het is immers dit woord, Heere, waarvan gij zelf gezegd hebt dat het levend en krachtig is. En dat door dit woord het zaad der wedergeboorte geplant wordt in het hart van mensenkinderen. En dat door dit woord het geloof gewerkt wordt als uw geest zich eraan paart en bijvoegt. Heren, er is geen ander woord waardoor een mens behouden kan worden. Er is geen andere waarheid, geen ander evangelie. Alleen het evangelie dat gij gegeven hebt en dat gij aan onze zorgen wilde toevertrouwen. Dat gij in onze handen hebt gelegd. En dat gij uw dienstknechten hebt opgedragen te verkondigen. Heere, stem onze harten af op dat woord. En maak gij er zelf plaats voor in ons leven. Want hoe nodig dit woord ook is. En hoe rijk aan inhoud. En hoe zalig in zijn verkondiging dit woord ook is. Wij hebben er van nature geen belangstelling voor. En er is bij de mens van nature geen plaats voor. En dat geldt van ons ook. Dat geldt niet alleen in de wereld. Dat geldt niet alleen bij diegenen die openlijk dat ook uitspreken en uitleven. Dat hun keus een andere is dan degene die u ons wijst in uw woord. Maar het moet ook van ons gezegd worden. Ja, gij zegt het ook van ons. Kerkmensen, mensen die de christennaam dragen. Mensen die in verschillende opzichten anders zijn dan de wereld, althans wat de buitenkant betreft. Maar er is er onder ons ook niet één van wie niet zou gelden. Ze zijn allemaal afgeweken en er is er niet één die naar God zoekt. Onder dat algemene oordeel waarmee gij uitspreekt dat het ganse menselijke geslacht verloren is, liggen ook wij, Heere. En daarom, er is bij niemand plaats voor het evangelie. Er zal plaats voor moeten komen. Er zal vraag naar moeten komen, een belangstelling voor, honger naar dat woord. En dat zijn allemaal dingen die u alleen kunt werken en die we van onszelf niet bezitten. Maar als dat blijft ontbreken, Heere, als die honger er niet komt en dat verlangen naar uw woord onbekend blijft, ach, dan zal ons hart gesloten blijven, hoe vaak u ook klopt en met wat voor een lieflijk evangelie gij ook tot ons komt. Dan zullen we altijd toch verkiezen de gebroken bakken die geen water kunnen houden. En die zullen we toch verkiezen boven dat heldere water des levens dat gij ons aanbiedt. En dan zullen we toch ons geld blijven uitwegen voor hetgeen geen brood is. En onze arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. En we zullen dat blijven doen, alhoewel u om niet ons aanbiedt dat waarachtige brood des levens, waardoor hongerige zielen gespijzigd kunnen worden ten eeuwigen leven. O Heere, gedenk ons in uw gunst. En als er nog nooit plaats voor uw woord kwam in ons leven, maak dan plaats. En maak dat ook bij vernieuwing zo. Want ach, wij kunnen wel geluisterd hebben met een heilbegerig hart bij tijden in ons leven. Maar het kan allemaal weer zo verstopt zijn. Zo weg, zo toegesloten. Het kan allemaal zo kil en koud geworden zijn in onze ziel. En daarom, we hebben het voor de tweede, voor de derde, voor de zoveelste maal nodig. Dat u ons plaats, dat u plaats maakt voor uw woord. En dat u ons opnieuw honger naar uw evangelie geeft. En dat u ons opnieuw doet uitzien naar de woorden van het eeuwige leven. En daarom, heren, wat we ook nodig hebben. Het zij dat we het voor het eerst of bij vernieuwing zullen moeten leren en zullen moeten ontvangen. Schenk ons dat genadewerk, dat werk van uw Heilige Geest, waardoor wij met heilbegerige harten mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, naar het onderwijs dat ons vanavond verkondigt, het liefderijke werk van de herder voor zijn schapen. O Heere, dat we er jaloers op mogen worden als we er geen kennis aan hebben. En dat als dat werk ons niet onbekend is, wij bij vernieuwing mogen proeven en ondervinden hoe gezegend en hoe zalig het is om schaap te zijn, om een herder te hebben en dan zo'n herder. We smeken u, Heere, leid ons in het overdenken van uw woord en waarheid. En geef dat hij die verkondigen moet, dat evangelie van uw genade, daartoe ook de bekwaamheid mag ontvangen. En dat hij mag spreken naar de zin en mening van uw geest. En dat hij mag spreken ook naar het hart van uw volk. Geef dat hij van u zijn wijsheid mag ontvangen. En dat we zo als gemeente ook mogen horen met een doorboord oor. En met een opmerkzaam hart. En dat dat evangelie door ons ook mag worden meegenomen. Ook in deze voorbereidingsweek. Want op die voorbereiding voor het heilige avondmaal is toch mee ook de prediking van uw evangelie afgestemd, heren. De boodschap mag vandaag nog uitgaan, maar die bevat dan tevens een nodiging voor alle die u vrezen, voor alle die tot uw schapen behoren. Om op de aanstaande rustdag, als gij dat geven wilt, ook aan uw tafel te komen. Om daar bij brood en beker te gedenken wat gij, Heer Jezus Christus, gedaan hebt toen gij uw leven voor de schapen zette. En nu bidden wij van u, Heere, aangezien we ook in dat werk van de voorbereiding, het zij in de prediking, het zij persoonlijk, ook thuis in de binnenkamer, ook volledig op u zijn aangewezen, dat u ons daarbij een helper wilt zijn. Ja, nee, Heere, niet dat wij dat werk doen en dat gij ons daarbij helpt, maar dat wij het met de bede van de 139ste psalm mogen zeggen. Doorgrond gij ons en ken onze gedachten. Heere, wilt gij ons ook in deze taak die genade schenken die we nodig is, die genade die onmisbaar is, om uw woord op de rechte wijze toe te passen en te verstaan en om eerlijk met onszelf ook om te gaan en om bij het licht van uw woord en bij het licht van uw geest onszelf waarachtig te beproeven ten aanzien van wat wij ervan weten zondaar te zijn. Van wat we ervan weten om te vertrouwen op die onfeilbare belofte aangaande het bloed van Christus. En wat we ervan kennen van die heilbegeerte om nu ook in waarachtige nieuwheid des levens te wandelen. Heren, die dingen die mogen ons toch niet onbekend zijn. En daarom alle die al zo gezind zijn, die zult gij voor waardige medegenoten van de tafel van uw Zoon Christus beschouwen. Geef dat er velen zo mogen zijn, Heere. Zo door u gemaakt, zo door u toebereid, zo door u geschikt bevonden ook, om gasten aan uw tafel te zijn. Dat is nog wat anders dan dat ze zichzelf geschikt bevinden, Heere. Want als dat zo is, dat wij onszelf geschikte avondmaalgangers gaan vinden, ach, dan is het verloren, dan is het verkeerd. Maar als gij ons toch voor waardige medegenoten voor die tafel wilt houden, Heere, dan zal dat in onze ziel een verwondering verwekken. Een verwondering dat gij nu naar zulke onwaardigen wilde omzien. Dat gij herder, Heere Jezus, herder wilde zijn van zulke dwaalzieke schapen, van zulke achterlijke schapen, van zulke schapen die u zoveel moeite geven. We bidden u, geef dat wij iets van die verwondering ook mogen kennen. En dat wij in u mogen eindigen. En dat zo en deze kerkdienst en deze zondag en de komende week gezegend mogen zijn. Met uw genade, met uw gunst, met uw ontferming. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 126, het eerste en het tweede vers. We hebben vanmorgen geprobeerd om met elkaar de woorden zoals we die in het 8e tot en met het 13e vers van dit 49e hoofdstuk van het boek Jesaja lezen te verstaan. En we waren begonnen met vanuit het woord dat hier voor ons ligt een aantal lijnen te trekken naar onze eigen situatie toe. Want uiteindelijk het woord Gods, dat moet niet alleen verkondigd worden in die zin dat het verklaard wordt, uitgelegd wordt. De verkondiging van het woord zal toch ook moeten bevatten een toepassing van datgene wat de Heere toen en daar gezegd hebt. En in een bepaalde context, in een bepaalde situatie gesproken heeft, maar wat toch betekenis houdt en blijft hebben voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En de eerste lijn, de eerste toepassing die we gemaakt hebben vanuit deze verzen is deze geweest, namelijk dat degenen die door Christus, de knecht des Heren, bevrijd worden, in zichzelf er ellendig aan toe zijn. Het gaat inderdaad in dit gedeelte om het bevrijdende, om het verlossende werk dat de door God aangestelde knecht des Heren komt verrichten. En de eerste gedachte die daarbij tot ons komt is, die knecht des Heren krijgt dan wel te maken met mensen die er ellendig aan toe zijn. Want ze worden gebondenen genoemd. En ze worden omschreven als mensen die in duisternis zitten. En dat is inderdaad waar ten aanzien van die ballingen. Want u weet, Jesaja spreekt deze woorden in de eerste plaats met het oog op de Babylonische ballingschap. Maar aangezien Gods woord een woord is met diepten, blijft het niet bij die Babylonische ballingschap en de terugkeer daaruit staan. Maar heeft dit woord ook iets te zeggen over dat werk dat de Heere Jezus Christus doet als degene die zijn gemeente vergadert? En waar haalt hij ze vandaan? Die levende leden van zijn kerk, waar vindt hij ze? Waar zoekt hij ze op? Ach, zij zitten van nature gebonden. Zij zitten van nature allemaal in de duisternis. Daar zijn ze terechtgekomen. Dat is het gevolg van hun afwijken van de Heere, van hun zondigen tegen hem. En daarom, ieder die door Gods genade bearbeid wordt, leert zichzelf kennen als iemand die er ellendig aan toe is. En door hem daaraan te ontdekken, gaat de Heilige Geest plaatsmaken voor deze bevrijder, voor deze knecht des Heren. En dan was de tweede lijn die wij vanuit onze tekst zagen lopen en die ook voor ons grote betekenis heeft, deze, de manier waarop Christus deze gebondenen bevrijdt, laat zien dat hij ten volle voor zijn taak berekend is. Want hij mislukt niet. Hij bevrijdt ze, hoe? Door zijn machtswoord, door te zeggen tot die gebondenen gaat uit en tot die mensen in de duisternis komt tevoorschijn. En als hij het zegt, dan is zijn woord geladen met de kracht des geestes, met goddelijke krachten. Dan is zijn woord met macht en met majesteit. En zoals hij de dode Lazarus uit het graf terugriep in het leven, zo roept hij die gebondenen tot de vrijheid en die duisterlingen tot het licht. En dat hij dat met een enkel woord kan doen, dat bewijst dat hij God is. Zoals God in den beginnen zei, daar zij licht en er was licht, zo kan deze gezondene des vaders in die hopeloze ellendige toestand van de zondaar met zijn machtswoord in één keer verandering teweeg brengen. En dan komen we vanavond aan nog drie specifieke toepassingen toe vanuit het woord van onze tekst. De derde, na de twee die we vanmorgen gezien hebben, is deze. Degene die door Christus bevrijd worden, komen overal vandaan. Niet waar? Dat is ook duidelijk uit het woord van onze tekst. Degene die door Christus bevrijd worden, komen overal vandaan. Het zijn allemaal gebondenen. Het zijn allemaal mensen in duisternis. Maar ze zitten op verschillende plaatsen. Vers 12 maakt dat duidelijk. Zie, deze komen van het noorden en van het westen. En weer anderen uit het land Sinim. En als wij andere plaatsen van de schrift hiernaast leggen om zo schrift met schrift te vergelijken, dan blijkt ons dat ze uit alle windstreken der aarde komen. De Heere Jezus vergadert zich een gemeente uit alle geslachten van deze aardbodem. En van al die mensen die bevrijd en die vergaderd worden, geldt, wat ook in vers 12 staat, dat zij van verre komen. Overal vandaan, maar toch allemaal ver van God. Ver van God en van zijn genade en van zijn evangelie en van het heil. En dat gaan ze ook allemaal in leven. Dat is ook een onderdeel van het werk van de Heilige Geest. Als hij hen bearbeidt, hij laat hen zien dat er door de zonde een afstand is ontstaan tussen God en hen. Ver van God zijn ze. Dat is een werkelijkheid. Gemeente, en ik hoop dat dat in uw leven ook wel eens werkelijkheid geworden is. Dat u dat ontdekt hebt, ondanks het feit dat u in een christelijk gezin geboren bent, ondanks het feit dat u van uw jeugd af aan de schriften geweten hebt, ondanks het feit dat wij zoveel voorrechten hebben vergeleken met de wereldling, toch ver van God, door onze zonden. En zover dat u zelf nooit meer terug kunt ook. Zover dat u, en dan leg ik het verband tussen die gebondenheid, dat u ook machteloos bent om iets te doen om die afstand die er gekomen is te overbruggen. En dat, als Gods geest ons bij deze dingen bepaalt en ons met deze werkelijkheid confronteert, wordt het een benauwende zaak. Als dan wel de ziel naar Gods macht, als resultaat van het genadewerk van de Heilige Geest, maar als wij niet weten hoe we bij hem moeten komen. Als we wel dorst gekregen hebben naar het water des levens, maar de afstand gaan gevoelen en er niet komen kunnen. Als we ons beeld gaan herkennen in dat hert uit de 42e psalm dat naar de waterstromen smacht en dat dat water ook als het ware wel opsnuift, maar er toch niet bij kan komen, omdat er een afstand is tussen dat dier en die waterbeken. Ver van God. En dat veroorzaakt smart in de ziel, heimwee, verlangen, begeerte, gebed. Niet alleen ver van God, maar ook ver van het evangelie. Ach, dat geldt van sommige mensen wel heel duidelijk, die er ook nooit bij opgevoed zijn en die er nooit kennis van gekregen hebben. In hun jeugd bleven ze vreemdelingen van dat woord van Gods genade en bij het ouder worden, ja, ze bleven vreemdelingen. Maar denkt u nu niet, als wij onder die voorrechten verkeren, dat wij wel van onze jeugd af aan het evangelie geweten hebben, dat dat evangelie dan daarom ook dicht bij ons hart gekomen is. Wel dicht bij ons oor, dat wel. Wel dicht bij ons geweten, dat ook. Want wat heeft de Heere al gedaan om ons die boodschap met die boodschap bekend te maken? Hoe vaak heeft hij al geklopt, hoe vaak heeft hij al geroepen en hoe vaak is het ons al verkondigd en heeft die blijde boodschap van de verlossing in Christus Jezus al geklonken in ons oor. En we zijn erbij opgevoed en in onderwezen en verstandelijk hebben we er wat kennis van en we kunnen er een aantal dingen van opnoemen. Maar dat wil allemaal nog niet zeggen dat het nu dicht bij ons hart gekomen is. Het kan zelfs wel dicht bij ons geweten zijn en nog ver van ons hart. Het kan dicht bij ons gevoelsleven gekomen zijn, zodat wij er wel eens door ontroerd werden. En zoals wij, en dan denk ik aan een Bijbels voorbeeld, gelijken op die vrouwen in Jeruzalem, die wenen als zij de veroordeelde Heer Jezus naar de heuvel Golgotha zien gaan met zijn kruis op zijn schouders. En die dan wenen en hem beklagen en medelijden met hem hebben. En in hun gevoelsleven, in hun emotionele leven, zijn ze helemaal van streek. En toch, hoewel het woord, hoewel het vlees geworden woord zo dicht bij hun gevoelsleven was, was het toch ver van hun hart. En daarom, ook al zijn wij er dichtbij wat onze opvoeding betreft en dichtbij wat ons onderwijs betreft, wij hebben toch nog geen plaats van nature voor dat evangelie in ons hart. En we zijn nog ver weg. Ver weg ook ten aanzien van wat we ervan verstaan. En dat is een ondervinding die Gods kind meer dan één keer opdoet. Want het kan zo wezen dat de Heere ons inderdaad nabijgebracht heeft. Dat doet Hij als Hij ons opzoekt, als Hij ons te sterk wordt, als Hij zijn woord met kracht geeft in onze ziel, als Hij ons door dat woord tot waarachtige bekering brengt en tot geloof in zichzelf en in zijn dierbare beloften. En dan toch, bij de verdere gang van het leven, verder op de weg des levens, komen ze dan toch aan de weet dat er ook nog zoveel is waar ze geen verstand, geen kennis, geen inzicht in hebben. Iemand kan wel eens denken dat hij nogal wat geleerd heeft van de Heer en dat kan waar zijn ook. En omdat hij nogal wat geleerd heeft van de Heere, kan daar de gedachte uit boven komen dat hij nu wel weet wie God is. Nu wel weet wat hij van de Heere verwachten mag. Nu wel weet wat hij hopen en vertrouwen en geloven mag. Maar op een gegeven ogenblik kunnen er omstandigheden in zijn leven komen en kan de geest hem in een bepaalde situatie brengen. En kan de Heere hem via zijn woord bij bepaalde dingen gaan bepalen waar hij nog nooit bij stilgestaan heeft en waar hij dus ook nog nooit kennis van gekregen heeft. En dan voelt hij zich ten aanzien van dat verdere werk, van dat dieper verstaan, van het ontdekken van diverse andere aspecten van de waarheid Gods, toch weer van verre staan, toch weer zo onkundig en zo onbekend ten aanzien van wat de Heere geopenbaard heeft. En vandaar dat die mensen die dat iedere keer weer moeten gaan ontdekken, dat ze van verre zijn, stap voor stap geleid en naderbij gebracht moeten worden. Maar wat een troost dat deze knecht des Heren dit werk op zich genomen heeft. Dat hij ze van verre vandaan haalt. En dat hij ze overal vandaan haalt, waar zij ook zitten. En in welke toestand ze zichzelf ook gebracht hebben. En hoe ver weg bij God vandaan ze ook zijn. Soms ook na ontvangen genade. Wat een troost dat onze tekst openbaart. Deze zullen komen van verre. Zullen komen. En waarom komen ze? Ik denk weer aan wat we vanmorgen zagen, omdat Hij ze komt bezoeken. En hij komt ze bezoeken, niet zo dat hij dan toch nog op een afstand blijft staan, nee. Hij komt ze bezoeken zoals hij de gestorven Lazarus komt bezoeken. Hij laat de steen van voor de opening van het graf wegwentelen. En hij gaat in de opening van dat graf staan. En zo gaat deze knecht des Heren in de opening van het zondegraf staan. Zo gaat deze knecht des Heren in de deur van de gevangenis staan. Ik mag het op grond van de schrift nog anders zeggen. Zo gaat deze knecht des Heren door zijn geest binnen in die cel. Waar de zondaar gebonden zit, als een prooi van het verderven, als een geknecht, als een geketende, als een slaaf van de zonde en onder de heerschappij van de mensenmoordenaar van den beginnen. En daar zoekt hij ze op en daar laat hij zijn machtswoord klinken en daar wekt hij hen tot leven en daar doet hij hen opstaan en uitgaan en tevoorschijn komen. Waar ze ook zijn, in het noorden, in het westen, in het zuiden, in het oosten, waar ze ook zijn, in hun van God vervreemde bestaan, in hun schuld, in hun nood, in hun ellende, in hun angst, in hun verschrikking, in hun slavernij, waar ze ook zijn. Deze knecht des Heren kreeg van zijn vader opdracht om ze op te zoeken. En hij gaat gewillig om ze op te zoeken. En hij komt tot die gebondenen in het noorden of in het zuiden. En hij komt tot die duisterlingen in het oosten of in het westen, die zo ver weg zijn. En hij zegt tot hen, gaat uit. En hij spreekt tot hen, komt tevoorschijn. En er is er geen één die hij zoekt, of hij weet hem of haar te vinden. En is er geen één zo ver weg en zo diep verloren en zo diep gezonken of hij weet hem of haar te vinden en tot hem of haar te zeggen, gaat uit, kom tevoorschijn. Hoe ver bent u weg? Wat zegt uw geweten daarvan? Hoe ver bent u van God weg? Nog altijd? Nog altijd ver bij God vandaan? Nog altijd wat uw hart betreft ver bij het evangelie, ver bij de zaligmakende kennis van de Heere Jezus vandaan? Nog altijd ver bij de gehoorzaamheid, de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Heere vandaan? Ver bij een heilige wandel, ver bij een Gode toegewijd leven vandaan. Nog altijd ver bij de waarachtige godsvrucht vandaan. O, leef zo niet verder. Ga toch zoeken bij hem die in onze tekst ons voorgesteld wordt als diegene die aan die ellende een eind kan maken. En die hen die zo ver weg zijn, wil opzoeken en wil zalig maken. Roep uit die nood en laat het nood zijn. Bid God dat u het voelen mag, dat ver wij bij hem vandaan zijn, nood, ellende betekent. Roep tot God, opdat u geholpen zult worden ter bekwamer tijd. En u, kind des Heren, wat zegt uw geweten, wat zegt uw hart, als u hoort over mensen die ver bij God vandaan zijn? Als u hoort van mensen die ver bij het leven der genade vandaan zijn, ver bij de beleving van de nabijheid des Heren vandaan zijn, wat zegt uw hart, wat zegt uw geweten? Als u deze woorden hoort in het licht van het feit dat het vandaag voorbereiding voor het heilige avondmaal is. En dat volgende week de tafel zal staan aangericht en dat de Heere daar zijn volk nodigt om te komen en met hem aan die tafel aan te zitten. Wat zegt uw hart, wat zegt uw geweten? Dat u ver weg bent, ver van dat tere nabije leven met de Heere, ver van die tere omgang tussen de Heere en uw ziel, ver van die gemeenschap met God, ver misschien van de ondervinding van zijn gunst. Hoe zou het komen dat we ver weg zijn? Zou dat ook niet een zaak horen te wezen die in de zelfbeproeving en in het zelfonderzoek aan de orde moet komen? Kwam het door een slordig leven? Kwam het door een onachtzaam leven? Kwam het doordat wij het evangelisch gebod niet hebben geacht? Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus? Kwam het doordat we opgingen in het aardse leven? Kwam het door de beslommeringen en de zorgvuldigheden van ons aardse bestaan? Ach, waardoor het ook komt. Als het er is en als het beleefd wordt, dan hoop ik dat het tenminste nog smart geeft. En dat het doet verlangen naar een nieuw bezoek van de kan des Heren. En naar een nieuwe ondervinding van de gunst en van zijn genade. Maar daar is doen aan. Want ook diegenen die na ontvangen genade nog weer ver zijn. Ach, de Heere weet hoe het komt. En de Heere weet ook wat hij eraan doen moet. En hij is niet alleen de machtige om als degene die het de eerste keer deed, het nu ook opnieuw te doen, nabij te brengen. Hij is niet alleen de machtige, maar hij is in het leven van al zijn volk ook de gewillige. Straks zullen we hem zien als de herder. Laat ik even vooruitlopen. Als de herder weet hij wat voor schapen hij heeft. Dacht u dat het hem onbekend was wat het hart van die schapen betreft? Dat hij niet zou weten dat dat dwaalzieke harten zijn? Dat hij niet zou weten dat het hart van al de zijnen geneigd is tot hinken en tot zinken ieder ogenblik? Dacht u dat hij dat niet wist? Hij wist het voordat u het zelf wist. Hij wist het zelfs voordat hij met die schapen begon. Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij kent ze. Weet is gedachtig dat ze stof zijn. Hij kent hen ook in hun afwijkingen. Hij kent hen ook in hun zwakheden. En omdat hij hun herder geworden is, blijft hij hen ook getrouw. En als God de Vader aan die schapen een herder geeft, dan geeft hij een herder, we zagen het vanmorgen, die op zijn taak berekend is. Niet alleen wat zijn macht betreft, maar ook wat zijn liefde betreft. Dan geeft hij ze een herder die precies zoveel liefde bezit, dat hij voor al die schapen, ook in hun afwijkingen en ook in hun afmakingen, toch nog voldoende liefde heeft om te bewijzen dat hij hen van eeuwigheid heeft lief gehad. En hij zoekt ze op en hij brengt ze terecht en hij doet ze zijn stem horen. Ja, het is een bewijs van zijn opzoekende liefde dat hij zijn volk, ook als dat misschien de neiging heeft om af te zwerven, zo een keer in de 3 maanden op een bijzondere manier terugroept. Dat is ook een bewijs van zijn herdersliefde. Dat hij zijn schapen, juist ook in verband met de voorbereiding voor het heilige avondmaal, wel eens weer tot de orde roept. En het ze dan eigenlijk onmogelijk maakt om verder bij hem vandaan te zwerven. Maar om weer terug te keren. Om hem weer eens nodig te hebben. Om weer eens op hem te steunen, om weer tot hem de toevlucht te nemen. Want dan komt hij met zijn roep, met zijn nodiging. En die nodiging die klinkt niet anders dan wanneer hij ze tot leven wekt. Ga uit. Kom tevoorschijn. Waar u ook zit, misschien weer gebonden. Waarin? Laat het hem zien. Bent u hoogmoedig? Bent u verdorven? Bent u onwaardig? Moet u dat inleven? Bent u onmachtig om die liefde Gods vast te houden? Bent u onmachtig om bij de Heere te blijven? Hij zegt het. komt tevoorschijn. En laat het dan maar zien zoals het is. Dan hoeven we onszelf ook niet op te knappen. Dan hoeven we onszelf ook niet mooier voor te doen. Dan mag Lazarus uit het graf komen met de grafklederen aan zich. En dan zegt de Heere, ontbind hem en laat hem gaan. Dan hoeft Lazarus zichzelf niet nog eerst in het graf om te kleden, om pas zo voor het aangezicht van de Heere te treden. Maar dan mag hij komen met al de tekenen van de dood en van het verderf nog aan zich. En als de Heere tot zijn volk zegt, ook in verband met het avondmaal, gaat uit die duisternis, gaat uit die gebondenheid, gaat uit die afwijkingen, gaat uit die beslommeringen van het aardse leven, gaat uit al die dingen die u van mij zoeken af te trekken en die de gemeenschap met mij zoeken te verstoren, kom tevoorschijn. Als de Heere dat zegt, dan zegt hij dat ze kunnen en mogen komen zoals ze zijn. Net zo verdorven, net zo ellendig als ze zich leren kennen. Net zo arm en net zo naakt als ze zich leren kennen. Net zo zonder godsvrucht en zonder waarachtige vrezen des Heren als Gods geest het hen duidelijk maakt. Kom tevoorschijn, toon mij uw gedaante, zegt hij. En zo wil hij ze hebben, niet om ze zo te laten. Nee, de Lazarus moet ontbonden worden. En hij laat ze ook niet zo, hij gaat ze maken zoals hij ze hebben wil. Juist als ze zichzelf vanwege afmakingen en ongerechtigheden en wat dan ook moeten gaan afkeuren, dan gaat hij hen toch voor waardige medegenoten van zijn tafel houden. Dat begrijpen we niet, dat zal de ziel nooit begrijpen. Maar dat geheim, dat wordt in de eeuwigheid pas verklaard. Dat geheim, dat is het hartsgeheim van deze herder, deze heiland, deze zaligmaker. Maar wij moeten naar onze volgende gedachte, gemeente. En dat is ook een gedachte die toch de moeite wel waard is om een ogenblik bij stil te staan. Want in het 9e en met name in het 10e vers wordt ons nog heel wat meer getekend van dat herderswerk van deze bevrijder, de manier, zo is onze vierde lijn van toepassing, de manier waarop Christus die bevrijden verzorgt, ik heb het al even aangeraakt, getuigt van zijn liefderijke ontferming. De manier waarop hij die bevrijden na hun bevrijding verzorgt, getuigt van zijn liefderijke ontferming. Leest u die verzen nog maar eens, 9b en 10. Ze zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Ze zullen niet hongeren, noch dorsten en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden en hij zal hen aan de springaders ter wateren zachtjes leiden. Daar hebt u die kudde. En die herder die voor hen heen gaat en die de weg voor hen kiest en die de plaatsen voor hen uitzoekt. Nu onderweg hebben die schapen voedsel nodig. Dat krijgen ze. Zoveel dat ze niet hongeren. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten. Nee, er komt er geen een om. Er versmacht er niet één van dorst. Er is er van al die schapen die aan de zorgen van deze herder zijn toevertrouwd, nog nooit één van geestelijke honger of dorst gestorven. Nog nooit. Want hij weet precies wat ze nodig hebben en hij geeft ook precies wat ze nodig hebben. Zij kunnen wel eens denken, nu wordt het omkomen, nu heb ik gebrek, maar het is niet waar, want hij houdt hen in het oog en hij belooft het en hij doet het ook, ze zullen niet hongeren, noch dorsten. En hij brengt ze soms op plaatsen waar ze overvloed hebben, aan de springaders der wateren. Ik zei vanmorgen, dat is niet bij een droog, bijna uitgedroogd beekje waar nog een paar druppels brak water in staan, waar die schapen niet genoeg aan hebben. Nee, dan is er overvloed. Springaders der wateren. Daar brengt hij ze. Niet altijd, maar die tijden zijn er in het leven. Dat ze overvloed hebben. En dan kan dat schaap in de 23e psalm zeggen, mijn beker is overvloeiende. Als de Heere in zijn volle liefde zich openbaart en als de Heere zijn gunst zo over de ziel uitstort, dat ze er als het ware in verzwolgen worden. En dat zo die liefde en zo die zorg en zo die barmhartigheid van deze herder hun deel ook mag zijn in de beleving, dat ze het niet op kunnen. Zo gelukkig, zo gezegend, zo overladen met gunstbewijzen zijn ze dan. Nee, dat is niet altijd. Maar ook als dat niet zo is, ook als zij niet in die overvloed delen, dan hebben ze nog geen gebrek. Zelfs niet, en ik ga even terug naar het 9e vers, zelfs niet als zij op de wegen gaan. Dat is niet in de weilanden, maar als ze op de wegen gaan. Zelfs niet als ze op de hoge plaatsen terechtkomen. Als hun weg hen over allerlei wegen heen voert en als die weg hen over hoge plaatsen heen voert, waar normaal niets te vinden is, of nauwelijks iets waar de honger van die schapen mee gestild kan worden, dan doet de herder het hen daar nog aan geen ding ontbreken. Zij zullen niet hongeren, heeft hij beloofd, ook niet als zij over de wegen gaan, die stoffig en steenachtig en onvruchtbaar zijn. Dan blijkt zelfs daar nog voldoende te zijn om hen te voeden. Als ze over de hoge plaatsen, over de kale heuveltoppen gaan, dan blijkt daar toch nog voldoende te zijn om hun honger te stillen. Hoe komt dat? Omdat ze zo'n herder hebben. Daar kan een gewone herder niet voor zorgen. Die moet, wil hij zijn schapen voeden, wil hij de belofte waarmaken, ze zullen niet hongeren, ze beslist naar goede weidegronden brengen. Deze herder weet zelfs de onvruchtbare plaatsen nog tot een zegen te stellen. Deze herder weet zelfs de onvruchtbare streken nog vruchtbaar te maken, zodat ze daar ook voedsel vinden. De Heere onderhoudt zijn volk overal en hij doet hen overal weide vinden. Ze komen wel eens in wegen waar zij niets meer verwachten. Kijken ze links, kijken ze rechts. Het is overal armoede en gebrek, want er is niets. Zij zien niets. En zij kunnen niets laten groeien. En zij kunnen zichzelf niets verschaffen waar hun hongerige maag mee gevuld kan worden. De Heere zendt tegenheden op hun pad. Wat voor geestelijk voedsel haalt de mens nu uit tegenheden? De Heere zendt beproevingen in hun leven. Wat voor geestelijk voedsel haalt de mens nu uit de beproevingen die God zendt? Dat is toch onmogelijk. Daar komt vrees uit voort. Daar komt angst uit voort. En de vraag kan pijnigend knijpen in de ziel, hoe moet het nu verder? En de angst kan oprijzen en we kunnen denken en nu wordt het omkomen. En toch, in dat onvruchtbare oord waar wij niets meer verwachten en waar ook niets meer groeit, daar kan de Heere toch voor voedsel zorgen. Hij doet ook uit de beproevingen, ook uit de tegenheden, ook uit de naakte kale rotsen van de tegenspoeden die hij zendt, en waarvan wij zeggen, wat levert dat nu op, alles behalve verlies. Toch nog voedsel voor een hongerig schaap vandaan halen. Toch nog voedsel vandaan halen waar een arme ziel zich mee verkwikken kan. Want hij heeft het beloofd dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. En behalve dat hij voor hun levensonderhoud zorgt, zorgt hij, zo zegt deze tekst ook, voor hun bescherming. Want ze hebben het niet gemakkelijk onderweg, althans op meer dan één ogenblik in hun leven is het niet gemakkelijk. Daar is hitte. Daar is de zon die zo onbarmhartig kan steken dat ze er aanmächtig van zouden worden. En dat al hebben ze dan genoeg te eten en te drinken, ze van vermoeidheid en van uitputting toch nog onderweg zouden bezwijken. O, de Heere kan zijn volk genoeg voedsel geven, geestelijk voedsel, zodat keer op keer dat woord open gaat en zodat de ziel verkwikt kan worden met dat water des levens. Maar dan zijn er nog andere dingen waardoor hun leven benauwd en bedreigd en beangstigd wordt. Dan kan er in het leven van de kerk van Christus nog zijn de hitte der vervolging. Dan kan daar zijn de vorst der duisternis die het vuur heet stookt. En die het vuur doet branden buiten ons en straks ook aansteekt binnen ons. Dan kan hij komen met zijn listen en met zijn lagen en dan heel voorzichtig in het begin misschien. En straks wat meer duidelijk, maar toch God in verdenking stellen. En de Heere beschuldigen. En God van ontrouw verdenken. En zo zijn er zoveel dingen waardoor de ziel nog zou dreigen om te komen. Er kan zoveel zijn dat ook in het leven van een kind des Heeren tegen dat werk Gods opkomt. Ook van binnenuit. En toch. Al zijn ze omringd door zonnehitte en door woestijnwarmte. Al zijn ze omringd door Satan en zijn trawanten. Al zijn ze omringd door vervolgers. Al zijn ze omringd door listen en lagen en beproevingen en benauwdheden. Toch zijn ze eigenlijk nooit één ogenblik echt in gevaar. Zij kunnen 1000 doden vrezen. Zij kunnen in grote nood en ellende verkeren. Zij kunnen in situaties terechtkomen dat ze klagend zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Het is schrik van rondom. En ze zijn toch nooit echt één ogenblik in gevaar. Want die herder heeft hen altijd in het oog. En van stap tot stap zijn ze veilig. En tenslotte zal blijken dat die hitte hen ook geen schade doet. En dat die zon hen ook geen schade doet. Want wat gaat die herder doen? En daar toont hij alweer zijn goddelijke macht. Daar toont hij alweer zijn grootheid en zijn majesteit. Vers 11 zegt, en ik zal al mijn bergen tot een weg maken. En mijn banen zullen verhoogd zijn. Hij weet van al die oneffenheden op hun pad. Hij brengt hen er zelf. Soeverein kiest hij de wegen. En hij raadpleegt niet met zijn schapen, zullen we nu hierheen gaan? En hij vraagt zijn schapen niet wat voor pad en wat voor weidegrond verkiest gij nu? Hij kiest de weg. Hij gaat voorop. En dat zijn niet altijd wegen waarin het gemakkelijk is. Dat zijn niet altijd wegen die zo lieflijk zijn gelegen. Dat zijn wegen waar beangstigingen zullen komen. Dat zijn wegen waarin het ondervonden wordt dat er inderdaad moeiten en ellenden zijn. Maar hij weet dat en hij weet hun angst daarvoor. Hij weet hun vrees. Hij kent, zoals ik zo pas al zei, ook in dit opzicht hun gestalte, hun gedaante. Hij weet wat maaksel we zijn. Is er steeds op bedacht dat ze stof zijn en het wonderlijke gebeurt. Op een gegeven ogenblik wordt zo'n oneffen, steile weg, zo'n ruw pad door hem, door zijn almacht effen gemaakt. En op een gegeven ogenblik wordt datgene wat zo benauwen en beangstigen kan, zo door hem geëffend en vlak gemaakt, dat al de benauwing en al de verschrikking eruit is. En door hem wordt die stem van de verleider tot zwijgen gebracht. En door hem wordt die beangstiging die het gevolg is van Satans influisteringen en van eigen ongeloof tot zwijgen gebracht. Al mijn bergen zal ik tot een weg maken. Wonderlijk zoals het hier staat. Hij zegt niet, ik zal alle bergen tot een weg maken en alle banen zullen verhoogd zijn. Nee, al mijn bergen. Die tegenspoeden die hij zendt en die beproevingen die er komen en die oneffenheden en die onzekerheden en al die angstaanjagende dingen, die zendt hij ook. En soeverein goddelijk gebruikt hij ze om zijn schaap dichter naar hem uit te drijven. Want waar is dat schaap dan beter? Waar is het dan veiliger dan dicht bij de herder die toch zelf meegaat? En dan mag dat schaap in zijn vertrouwen op die herder soms rijk ondervinden dat hij die soeverein de weg koos, ook soeverein die weg begaanbaar maakt en makkelijk maakt. En alles wat de ziel verontrust en alles wat de avondmaalsgang in de weg kan staan en al die bestrijders in één keer tot zwijgen brengt, laat het dan veel het gebed van het schaap zijn. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd worden. En dan is er nog één ding wat hij voor die schapen doet. En dan is eigenlijk het beeld van die herder en die schapen weer wat losgelaten. Ik keer terug naar het laatste deel van het 8e vers. Want dat volgt in tijdsorde op datgene wat we tot nog toe gezien hebben. Die knecht kreeg ook tot opdracht om het aardrijk op te richten en de verwoeste erfenissen te doen beërven. Want dan komen die schapen straks thuis. En dan heeft hij ook het land voor hem bereid. En dan heeft hij hen daar een erfenis in gereedheid gemaakt. U weet deze profetie zoveel als alle profetieën uit het tweede deel van het boek van Jesaja hebben in de eerste plaats betrekking op de terugkeer uit de ballingschap. Nu, daar zaten die ballingen. Ze waren alles kwijt. Ze hadden geen bezittingen meer. Wat ze vroeger gehad hadden, wat zij geërfd hadden, hun eigen erfdeel, dat de Heere hen gegeven had, ze waren het kwijt, ze waren eruit gezet, ze waren eruit verdreven. En die erfenissen zijn nu ook nog verwoest. En die zijn niets meer waard. Maar nu komt de terugkeer. En nu brengt de Heere hen zelf terug in het land van hun vaderen. En wat gaat de Heere doen? Hij gaat die erfgenamen weer in het bezit van die verloren erfenis herstellen. Dat doet de Heere ook. In zijn opzoekende liefde. In zijn trouwe, zegenrijke, liefderijke ontferming zorgt hij niet alleen onderweg dat ze geen honger hebben en niet omkomen en niet bezwijken en niet door de vijanden weggesleept worden en een prooi voor het verderf zijn. Maar hij zorgt er ook voor dat zij in de erfenis gesteld worden. Hier in beginsel eigenlijk al. Want we zijn ons erfdeel kwijt. We zijn het beeld Gods kwijt. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Het is allemaal verloren. En dat ligt allemaal verwoest. Maar als de Heere door zijn geest gaat werken, dan gaat hij die verwoeste erfenis teruggeven. Dan komt er waarachtige kennis van God. Dan komt er waarachtige gerechtigheid, waardoor zo'n zondaar, zo'n albederver, zo'n doorbrenger
toch voor God in Christus kan bestaan, dan komt er toch het beginsel van een nieuwe gehoorzaamheid en van heiligheid in het leven. Hij herstelt als die bevrijder in de verwoeste erfenis. En dat is dan nog maar in beginsel. Want straks, als heel die weg ten einde is, en als heel die woestijnreis voorbij is, en als de zon niet meer zal steken, en als de hitte op hen niet meer zal vallen, en als geen vijand hun pad onveilig zal maken, en als geen berg meer in de weg zal staan, en als geen honger meer zal grijnzen, als hij ze thuis gebracht heeft, dan zullen ze voor eeuwig hersteld zijn in de verwoeste erfenis, dan zullen zij eeuwig met de Heere zijn. En daar geeft de Heere soms al wat van te proeven en te smaken, als hij de tafel aanricht voor het aangezicht van onze wederpartijders. Daar geeft de Heere soms al wat van te smaken aan het schaap, als hij dat schaap verkwikt met zijn heil en als hij hen verblijdt door zijn genadige daden. Als hij hen, laat ik nou één aspect van dat verloren gegaane beeld met die oorspronkelijke gaven nemen. Als hij die gerechtigheid die wij kwijt zijn, terug gaat geven uit de verdiensten van die zaligmaker die zijn bloed heeft laten vergieten en zijn lichaam heeft laten verbreken. Wat ons voorgesteld wordt bij brood en beker. Als hij geloofsogen geeft om te zien op hem die zich in dat gericht Gods heeft gesteld, om de schuld te betalen en de ongerechtigheid van zijn volk uit zijn boek te delgen, en als de Heere er geloof bij geeft om te zien dat uit die wonden van Christus en uit die dood en dat sterven van Christus nu de gerechtigheid voor die ongerechtige, voor die onwaardige zondaar tevoorschijn komt. Als de Heere gaat schenken, waarachtig geloof, zodat we oog gaan krijgen voor de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van dat borgtochtelijke werk van de Heere Jezus, en mogen gaan verstaan door dat geloof, door de geest gewerkt, dat hij dat deed voor ons. Voor onze schuld, voor onze ongerechtigheid. En als de Heere de ziel zo verkwikt door hem de klederen des heils aan te trekken, dan komt die verwoeste erfenis weer terug. En dan wordt zo iemand daarin bevestigd, in hersteld. Gemeente, wat toont dit alles? Dat de Heere, zoals onze tekst dat tot tweemaal toe zegt, de ontfermer is. In vers 10, hun ontfermer zal ze leiden. En vers 13, de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En ik heb u al eens eerder gezegd, de grondgedachte die bij dat Bijbelse woord ontferming en ontfermer meespreekt, is de gedachte aan een moeder die haar ongeboren kind in haar baarmoeder verzorgt. Zo zorgt de Heere voor zijn ellendigen. En daar mogen zij staat op maken. Daar mogen ze staat op maken. Daar zal de Heere zelf de vervuller van zijn. Liefderijk is een ontferming, is hij, in al die aspecten. Liefderijk blijkt ook uit dat ene woordje. Hij leidt ze. En dat wordt nog sterker gezegd. Hij zal ze zachtjes leiden. De Heere doet met zijn schapen net als wat vader Jacob deed met zijn kudde. U kent die geschiedenis toen Esau bij hem kwam. Toen wilde Esau Jacobs kudde beschermen en toen wilde hij wat gewapende mannen achterlaten. En Jacob zei, doe dat maar niet, want ze zouden de kudde afdrijven. Die mensen zijn niet berekend op herderswerk. Die hebben haast, die willen snel voort. En dat kan met zo'n kudde niet. Want er zijn erbij die maar langzaam vooruitkomen. En er zijn erbij die je maar niet moet haasten en op moet drijven. En er zijn erbij die zo van streek zijn. En daar houdt deze herder altijd rekening mee. Hij zal ze zachtjes leiden. En voor zulken is nu dat avondmaal. Voor die schapen. En hoe weet ik dan of ik een schaap ben? De Heere Jezus heeft het ons gemakkelijk gemaakt. Hij is degene die dat beeld, dat oud-testamentische beeld dat hier en op zoveel plaatsen spreekt, ook uitgewerkt heeft in die bekende gelijkenis van de goede herder. En daar heeft hij in het geheel van die gelijkenis ook iets verteld over de schapen en wie dat nou zijn, zijn schapen in Johannes 10. Daar heeft hij, als ik het zo mag noemen, de kenmerken genoemd. En op die kenmerken zal het schaap zich dan ook keer op keer moeten beproeven. Mijn schapen horen mijn stem. Dat is één. En ze volgen mij. Dat is twee. En als u nu weet voor wie het, wil weten voor wie het avondmaal des Heren is ingezet, dan zeg ik voor de schapen van deze herder. Want hij wil ze ook aan die tafel laten blijken dat dat woord wat hier staat waar is. Ze zullen niet hongeren. Ze zullen niet dorsten. Hij wil ze ook aan zijn tafel laten blijken dat het waar is, dat hij ze voert aan springaders der wateren. Hij wil ze aan zijn tafel bewijzen dat het waar is, dat de zon op hen niet zal vallen. Hij wil het bewijzen, ook aan zijn tafel, dat het waar is, dat hij al de bergen tot een weg wil maken. Dus voor zijn schapen staat die tafel daar. Maar dan de vraag, en ben ik nou een schaap? U kunt dat weten door deze vragen mee te nemen. Hoor ik zijn stem? Heb ik die stem wel eens gehoord? Is die stem mij lief geworden boven duizend? Is die stem mij het woord des levens geworden? Is dat de begeerte van mijn hart? Opnieuw, zeg tot mijn ziel, Heere, doe mij uw stem horen en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Gaat me dat boven alles? Is dat wat mijn ziel begeert? Is dat het verlangen van mijn hart om hem dat te horen zeggen, om hem zo mijn naam te horen noemen en hem zo te mogen volgen ook? Ja, volgen. Met mijn dwaalziek hart, waar ik last van kreeg en waar ik verdriet over heb. Toch hem volgen. Met al mijn afwijkingen, toch geen andere begeerte dan dat hij me mag leiden. Met al mijn ongerechtigheden en met al mijn armoe en gebrek en gebondenheid, geen ander verlangen dan dat verlangen, Heere, wilt gij mij leiden door uw raad. Wilt gij mij tot een herder zijn en mag ik u volgen waar ge ook heen gaat. En dan is er tenslotte nog dit element, de aanschouwing van dit werk des Heren doet jubelen van vreugde. O, er is verwondering in de ziel als de ziel dat mag gaan ontdekken dat de Heren zo met zijn schapen handelt en dat hij ze zo bearbeidt en bedient. Maar er is niet alleen verwondering. Jesaja mag ook, en zo eindigt hij deze tekst, hemel en aarde oproepen om de lof des Heren te verbreiden. Want inderdaad, de aanschouwing van dit werk des Heren doet jubelen van vreugde. Dan kent ook de ziel tijden, als dat beleefd mag worden, zo door de Heren te worden bediend en bearbeid en gezegend en als een onwaardige met gunst bewijzen te worden verrijkt. Dan kent de ziel ook tijden dat het hart van vreugde opspringt. Wat is hij het dan waard om geprezen te worden? Dan zijn die ballingen, als ze terugkeren uit Babel, verheugd. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. En toen hieven zelfs de heidenen aan, God heeft bij hen wat groots gedaan. En als straks de kerk boven is, thuis is, dan zal hemel en aarde ook vervuld zijn met de lof des Heren. En dan weer galmt de hemel van de lofzangen en van de verloste scharen, maar ook van de hemelingen, de engelen en van alles wat God geschapen heeft. Want inderdaad, dit werk. Meer nog dan de schepping, meer nog dan de voorzienigheid Gods, meer nog dan vele andere van de werken des Heren. Dit werk, dit grote bevrijdingswerk door de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, de Knecht des Heren. Dit is een werk waarom God geëerd en geprezen dient te worden. Door hemel, door aarde, door de bergen, door alles wat God geschapen heeft, maar zeker niet in het minst door dat volk dat het voorwerp van deze liefderijke ontferming geworden is. Kent u iets in uw leven van die vertroostingen, van die ontfermingen, van die barmhartigheden? Kent u iets ook bij ondervinding van het wonder dat de Heere op zulken neerziet en dat hij zich over zulken die ellendigen zijn heen buigt en ontfermt? Wat is daar dan de echo van uw ziel op? De dichter van de 103e psalm weet het en hij zegt het en zo eindigt hij. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Amen. Psalm 103 en daarvan het laatste vers. Psalm 103, vers 11. Is, dan hebben we toch ook vanavond onze naam gehoord. Als we willen luisteren naar uw woord en vanuit uw woord onderwijs hebben mogen ontvangen, dan weten we nu toch bij eerlijk zelfonderzoek wel of wij bij uw schapen horen of niet. Ach, wij kunnen in dat zelfonderzoek onszelf ook nog misleiden. We kunnen er gauw mee klaar zijn. En we kunnen de conclusie al trekken voordat we ermee begonnen zijn zelfs. Maar als we eerlijk met onszelf omgaan en als we luisteren naar wat u er zelf van gezegd hebt, Heere Jezus, als de grote herder der schapen. En als we horen vanuit uw mond dat de kenmerken van de schapen zijn, ze volgen mij en ze horen mijn stem. Dan kunnen wij toch in ons eigen leven bij eerlijk onderzoek ook wel weten of dat zo is. Als dat zo is, Heere, ach, dan kan er veel tegenop komen. En dan kunnen er veel dingen zijn die dat bedreigen, benauwen en wegzoeken te drukken.
En dan kan er veel zijn op de weg dat beangstigt en veel in het leven dat bemoeilijkt. Maar als dat zo is dankzij uw werk, dan zult u de werken uw handen niet laten varen. Maar dan bidden wij, breng dan ook al uw gevangenen weder. En brengt u ze in deze week van voorbereiding dan maar veel aan de troon van uw genade. En brengt u ze op de aanstaande zondag ook maar aan uw tafel, Heren, opdat ze daar mogen ondervinden wat gij bedoelt. Als gij belooft, zij zullen niet hongeren. Zegen zo uw volk. Maak ze eerlijk. Geef hen genade. Geef ze vrijmoedigheid. En al diegenen die er niet bij horen, Heren, wat ze zich misschien ook verbeelden of niet verbeelden. Ach, als we dan bij uw schapen niet horen, dan delen we in deze liefderijke ontferming van de herder ook niet. En dan hebben we nu niets en dan hebben we nooit iets. O Heren, we bidden van u, geef dat we dan nog haast mogen maken om uw deel te mogen worden, om bij uw kudde gerekend te mogen worden. Geef dat we dan haast mogen maken om van u die genade te begeren, dat we van een bok nog mogen veranderen in een schaap, dat we van onkruid nog mogen veranderen in goede tarwe. Dat kunt u bewerken, u die de Almachtige zijt, die spreekt en het is er, die de gebondenen roept en ze zijn vrij, die de duisterlingen roept en ze staan in het licht. Heren, zegen uw woord, heilig het aan onze harten, gebied er uw zegen over, tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het eerste vers. 23, het eerste vers. Gaat dan zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.